Welkom bij de Kindbehartiger podcast. De podcast met verhalen van kindbehartigers en samenwerkingspartners. We bieden inzicht in de positie van kinderen, hun belangen en casuïstiek. We geven tips voor professionals werkend met kinderen en voor ouders en kinderen in een scheidingssituatie. Fijn dat je luistert. Welkom bij deze podcast. Ik ben Iris, ik ben vandaag met kindbehartiger Marieke en we gaan het hebben over praten over de scheiding. In de vorige podcast hebben we het gehad over de scheidingsmelding. Maar het is natuurlijk heel belangrijk om te blijven praten over de scheiding en om vragen van kinderen te beantwoorden. Marieke, welke vragen spelen er zoal bij kinderen over de scheiding?
Ja, dat is verschillend hoor. In het begin zie je vaak dat ze vooral praktische vragen hebben, hè, zoals we bij de scheidingsmelding besproken hebben. Hoe gaat het eruit zien? Hoe gaat het met mijn huisdieren, met mijn knuffels, sport, vrienden, school? Wat blijft hetzelfde? Wat gaat er veranderen op de korte termijn? En op de langere termijn zijn het vaak vragen die te maken hebben met hoe gaat het met mijn ouders? Als er ruzies zijn, hoe kunnen we de ruzies oplossen? Ze hebben ook wel zorgen soms over financiële zaken. Er kan soms een rechtszaak spelen tussen ouders waar kinderen bij betrokken zijn. Dus dan zie je ook wel dat ze zich daar zorgen over maken of die vragen die leven. En ook wel, ja, hoeveel tijd ben ik bij mijn vader? Hoeveel tijd ben ik bij mijn moeder? Als ze ergens mee zitten, hoe ga ik daarover met mijn ouders in gesprek? Want ze willen vaak ook dat het goed gaat met hun ouders. Ja. Ook wel dat ze zich soms afvragen, wat denken andere kinderen van mijn situatie? Of wat denken anderen daarvan? Zichzelf vergelijken met anderen. Dus dat kan, ja, heel verschillend zijn waar kinderen mee rondlopen.
Ja, maar dat zijn best veel zorgen als je dat zo allemaal bij elkaar optelt. Ja. Waar kinderen mee kunnen zitten. Dus het is belangrijk dat er veel aandacht aan wordt besteed.
Ja, zeker. Want ze kunnen wel met een rugzakje zitten. En ik denk als je er preventief bij bent, dat het juist heel fijn is om die weg te nemen. En er aandacht voor te blijven houden. En wat we in de vorige podcast ook met de scheidingsmelding bespraken, is dat de scheidingsmelding is één punt voor het vervolg van het proces voor kinderen. En dat het belangrijk is om in gesprek te blijven met je kind en daar verschillende momenten voor te pakken.
En verschilt het ook nog per leeftijdsfase? Wat voor zorgen er spelen? Ja. Kan me voorstellen dat bij pubers hele andere zorgen zijn dan bij jonge kinderen?
Klopt. Misschien is het goed om daar de ontwikkelingsfase van kinderen even een beetje bij te pakken. Je ziet bij hele jonge kinderen die net geboren zijn, daar zie je dat zij eigenlijk nog helemaal niet woorden of taal of iets tot hun beschikking hebben. Die hebben een hele sterke afhankelijkheidspositie. De zintuigen spelen een rol. En wat daarin belangrijk is dat zij spanningen kunnen aanvoelen. Hè? Dus daarin is het belangrijk dat je daar veel oog voor hebt. Van wat straal je uit, wat voel je in je lichaam, omdat een kind dat overneemt. En wat ook belangrijk is, ondanks dat ze zo verschrikkelijk klein zijn op dat moment, kunnen ze al negatieve bewoording of een bepaalde sfeer kunnen ze tot zich nemen. Ik noem het altijd, kinderen zijn sponsjes.
Ja.
En dus als jij met een vriendin aan het praten bent als moeder met je kindje in je armen en daar een negatief verhaal over de vader vertelt, kan een kind dat onbewust al meenemen. En dus het is altijd belangrijk om daar alert op te zijn. Nou, bij wat oudere kinderen, daar zie je dat de kleuters, peuters, dat magisch denken heel erg komt. Dat ze dus de kracht van taal heel erg belangrijk is. Dat ze zich schuldig kunnen gaan voelen dat de scheiding aan hun oorzaak is. Van misschien ben ik niet lief genoeg geweest. Dat ze steeds meer rekening houden met, gaan met de gevoelens van anderen, dus van hun ouders. En dat ze daar nog niet het logisch denken hebben. Ze kunnen nog niet helemaal de context overzien, begrijpen dat vaak ook nog niet helemaal. Dus in die fase blijft het ook belangrijk om hun aandacht erbij te vragen, korte informatie mee te geven en te blijven toetsen wat je voelt. En dat kun je spelenderwijs doen, door bijvoorbeeld emoticons te gebruiken van hoe voel je je vandaag, waar voel je dat, in je buik, in je hoofd. En ook heel goed op je bewoordingen letten daarin.
Ja.
En dan heb je de fase waar ze een beetje zo 6, 7, 8, dat magisch denken gaat wat achteruit. En dat betekent dat hun hersenen gaan samenwerken. Ze kunnen wat meer logisch nadenken, wat meer oorzaak en gevolg aan elkaar koppelen. En daar kun je dan ook wat meer uitleg geven van, dit zijn mijn gevoelens en die gevoelens die jij hebt, dat zijn andere gevoelens. Ze kunnen daar wat beter snappen dat beide ouders een eigen verhaal hebben. Daarvoor is vaak dat nog lastig voor kinderen. En in deze fase kan dat wat meer. En als je dan richting de prepuberteit en puberteit gaat, zie je ook dat veel jongeren eigen morele normen en waarden hebben. En zich ook steeds meer gaan afvragen, wat vind ik eigenlijk van die verhalen van mijn ouders? En ik ben het er eigenlijk niet mee eens. Dus die kunnen daar ook nog wel eens een keer tegen ingaan. Dus dat vraagt ook weer een hele andere manier van met ze in gesprek gaan. Maar wat je bij alle kinderen hetzelfde ziet, is je aandacht erbij hebben, beschikbaar zijn, echt luisteren,
ja,
authentiek zijn, congruent zijn
je
in je verhaal.
Je past natuurlijk helemaal aan, ook aan het kind. Ja. Dat is wat
je past je aan
werk,
aan het kind.
Ja. Deed als kindbehartiger. Ja. En daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Ja. Welke tools jij zo inzet bij het aangaan van het gesprek. We delen ook in deze podcast een aantal ervaringen van jongvolwassenen. Hoe het voor hen was om het gesprek met hun ouders te voeren. En we gaan nu als eerste luisteren naar het verhaal van Ruben.
Ik ging het gesprek met mijn ouders omtrent de scheiding vrij rustig in. Uiteindelijk had ik wel heel veel vragen. En dus die waren vooral gericht naar mijn vader. Ik wilde vooral weten waarom die was vreemd gegaan. En waarom hij niet aan de voorkant bij mijn moeder hierover gesproken had. Mijn vader vond het heel lastig om daar antwoord op te geven. En ontweek ook eigenlijk elke vraag. Daarin groeide vanaf mijn kant de frustratie. Ik wilde antwoorden hebben. Mijn vader die raakte uiteindelijk daarom ook gefrustreerd en begon verwijten te maken. Uiteindelijk werd op dat moment het gesprek afgekapt en er is vrijwel nooit meer een fatsoenlijk vervolg opgekomen. Nou ja, dit is natuurlijk gewoon een gemiste kans. Daarom wil ik jullie de tips meegeven dat het goed is om in ieder geval alles op te schrijven. Zorg ervoor dat je al je vragen op papier hebt staan. En dat zorgt er ook gewoon voor dat er een opening blijft voor een vervolg. Op zo'n moment kan het heel veel zijn en ook heel zwaar. En af en toe zullen sommige mensen even een pauze nodig hebben. En op sommige momenten kan je ook niet gelijk een antwoord hebben op iets. En ik denk dat je op die wijze toch iemand de tijd kan gunnen om een normaal antwoord aan je te geven. En dat je in ieder geval het gesprek openhoudt.
Dankjewel Ruben voor het delen van jouw verhaal. Wat ik er vooral heb uitgehaald is schrijf alles op, al je vragen en misschien ook als ouders schrijf alle antwoorden op. En wat ik er ook uit heb gehaald is dat ouders het soms lastig vinden om hun verhaal gelijk in één keer te vertellen. Ze hebben ook niet gelijk overal een antwoord op, dus gun ouders ook de tijd en kom er nog een keer op terug.
Mooi. Herkenbaar.
Ja. 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 Hoe was dat voor jou, Marieke, bij het gesprek met jouw ouders?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet echt meer. Maar wat ik meer vanuit mijn praktijk ook wel naar voren krijg, is dat ouders soms meteen alles willen beantwoorden voor een kind. En dat het juist inderdaad fijn kan zijn om, we hadden het vorige keer over how to talk to kids. Eerst die erkenning van de gevoelens. En dat het soms ook goed is om daar eerst bij stil te staan. En de vragen die bij kinderen leven, sommige kun je wel beantwoorden en je mag heel eerlijk als ouder ook zeggen, ik weet dit nog even niet. Dat moeten we nog uitzoeken, dat moeten we nog gaan bespreken.
Dat is helemaal niet zo erg voor
is helemaal
kind
niet zo erg.
Nee. Te wachten. Ja.
Nee. En liever dat je daar je rust in hebt en dat je zegt, nou, dit weten we nu wel, dat stukje weten we nog niet. Maar goed dat je dat vraagt en fijn dat je, en mochten er meer vragen zijn die bij je leven, wees welkom bij ons en weet dat dat er kan zijn en dat dat er mag zijn. He, want ouders hebben inderdaad ook hun eigen proces.
Ja.
Gaan hun eigen rouwproces door en kinderen ook. Dus je kunt soms niet alles in één keer ondervangen. En dat hoeft ook niet.
Ja. En hoe laat je als ouders aan je kinderen weten dat ze vragen mogen stellen over de scheiding en dat er naar hen geluisterd wordt? Hoe doe je dat het best?
Ja. Och, nou ja. Echt.
Kinderen die heel stil zijn bijvoorbeeld. Ja.
Nee. Dat is voor kinderen soms lastig. Ja. En het is ook voor kinderen vaak lastig om met hun ouders in gesprek te gaan. Want ze zijn heel loyaal aan hun ouders. Ze willen hun ouders niet kwetsen.
Ja.
Het kan ook zijn dat bij een scheiding, ouders moeten praktisch dingen regelen. Juridisch, soms emotioneel zitten ze in hun eigen proces. Financieel, praktisch, rondom de kinderen. En dat betekent dat kinderen soms te maken hebben met minder beschikbare ouders.
Ja.
Die gewoon emotioneel even er niet zijn. En dan gaan kinderen soms al bij zichzelf denken, laat maar. Of ik ga voor mijn ouder zorgen, of laat maar, ik los het zelf wel op. Dus een kind kan een copinggedrag aanleren. En ik denk dat het heel belangrijk is voor ouders om te weten, je mag emotioneel ook af en toe er even niet zijn. Als je maar, zoals we dat noemen, overbrugt of repareert. Dat is mooi vanuit de hechtingstheorie. Dat je op een ander moment zegt, hey, ik was even met mijn hoofd ergens anders. Hoe gaat het nu met jou? Wat leeft er bij jou rondom de scheiding? En dan ook weer je taal en wat je vraagt laten aansluiten bij een kind. Hè? Als je aan jonge kinderen vraagt waarom of hoe, dat kunnen ze vaak helemaal niet overzien. Dus dan kan het soms fijn zijn om wat kortere vragen te stellen. En bij pubers eigenlijk misschien ook wel. Maar dat je dan ook weer even repareert en zegt, joh, ik was er even niet, maar ik ben er nu wel. Hoe ervaar jij dat? En dat je op dat moment er bent, beschikbaar, kunt luisteren. En ik zeg altijd, echt luisteren betekent ook horen en zien wat een kind aantoont. Dus niet alleen maar de letterlijke woorden, maar ook hoe zit een kind erbij? Zijn ze schouders gehangen? Hangen ze schouders? Kijkt hij je aan? Kijkt hij weg? Vindt hij het moeilijk? Wil hij eigenlijk even helemaal niks?
Durft het kind wel alles te zeggen?
Durft een kind wel alles te zeggen? En dat is denk ik belangrijk om alert op te zijn. Dat is ook lichaamstaal.
Ja, en de wensen van kinderen veranderen misschien ook door de tijd heen. Ik zie dat ook wel bij jou in de praktijk, bij pubers. Dat die dan misschien hele andere wensen hebben in de omgangsregeling. Hoe ga je daar als ouder mee om? Hoe ga je daarover in gesprek?
Ja, dat is ook wel goed, hè? Want we hebben heel mooi, ook vanuit de wetgeving, hebben we eigenlijk dat kinderen betrokken mogen worden, hun stem mogen uiten. Vanuit artikel 815, burgerlijke rechtsvordering, even de jurist in mij, hè, dat kinderen ook betrokken mogen worden bij het ouderschapsplan. En het is dus ook belangrijk om kinderen in verschillende leeftijdsfases te blijven betrekken. Jonge kinderen hebben veel meer die behoefte aan geborgenheid, regelmatig contact met hun beide ouders. Zijn gevoelig voor wat ouders uitstralen, hebben vaak structuur en duidelijkheid en regelmaat nodig. En wisselen soms wat vaker tussen huizen van ouders. En bij pubers zie je soms dat zij dus heel erg die behoefte hebben op één plek, zich meer op hun vrienden richten. Geen gedoe van die ouders. Ze hebben helemaal soms geen zin om rekening te houden met al die emoties van ouders.
Ja, ze hebben heel veel boeken die ze ook moeten meenemen op boeken, de middelbare school. Dat kan ik me nog heel goed herinneren.
Ze zijn echt met andere dingen bezig. Ja. Het is ook een gezonde ontwikkeltaak van kinderen dat ze zich los gaan maken van hun ouders. Dat ze zich meer op hun zelfstandigheid, op hun autonomie gaan richten. Dus dat vraagt soms echt weer een andere inrichting van je afspraken, maar ook de wijze hoe je in gesprek gaat met je kind. Dat je daar dus op kunt aansluiten. En dat je ze eigenlijk in al die ontwikkelfases een plekje geeft om mee te mogen denken in het proces. Dat je niet alles voor ze invult, maar op kindniveau kijkend naar die verschillende fases, rekening houdt met waar hun behoeftes kunnen liggen.
Ja.
Om nog even terug te komen op wat jij zei, Iris, verschillende tools die je kunt inzetten. Nou, vanuit ons werk als kindbehartiger is dat natuurlijk steeds maatwerk. We kijken welk kind we voor ons hebben, welke leeftijdsfase we mee te maken, of het kind een prater is of juist niet, visueel of verbaal ingesteld. Dat zijn allemaal belangrijke dingen om rekening mee te houden. Vaak onderscheiden we het ook in een stukje kennismakingsfase en een beetje de analyse verdiepende fase. Als we kijken in de kennismakingsfase, dan is het echt meer uitleg wie je bent, wat je doet. Kijken wie het kind is die je voor je hebt zitten. Nou, daar kunnen gesprekskaartjes bij helpen, recht uit mijn hartkaarten, een goed gesprek helpt daar bijvoorbeeld ook heel erg mee. We gebruiken dan ook vaak het mattenspel om een eerste indruk te krijgen van de wereld. Hoe een kind zijn wereld neerlegt. Of Duplo-poppetjes. En als je wat meer in die analysefase gaat om wat dieper in te gaan om wie dit kind nu is, dan zie je vaak dat we tools gebruiken zoals kind op de kaart. Maar ook nog meer gesprekskaarten, kindertekeningen, boeken die je inderdaad kunt gebruiken. De niet-jouw-taakkaarten die we vaak inzetten. En wat we ook doen is op het moment dat wij bijvoorbeeld meer zicht willen krijgen op overtuigingen waar een kind mee rond kan lopen en of een kind zuiver in relatie met zijn beide ouders staat of meer zwart-wit denkt, dan zijn de losvastkaarten daar ook weer heel prettig voor om te gebruiken. We maken ook vaak een levenslijn met een kind. We gebruiken een relatiecirkel. De lijst is eigenlijk onuitputtend en het allerbelangrijkste is dat je goed kijkt, nou, welk kind je voor je hebt zitten en voor ouders ook, hè. Goed inzoomen op je kind, hoe je een gesprek met je kind blijft voeren. Of je kind wel of geen prater is, of een kind beschikbaar is. Welke vragen er leven bij het kind en om daarom in te zoomen. En dat het dan soms fijn kan zijn om inderdaad aan de hand van kaarten iets te doen. Of een quote erbij te pakken, of een mooi boek erbij te pakken. Of de brief van Philip Pinedo erbij te pakken en daarop op in te zoomen. En gesprekskaartjes helpen vaak wel en kindertekeningen helpen vaak en met dieren of poppetjes iets te doen. Maar belangrijk is natuurlijk dat voor ouders zij niet op professioneel niveau hoeven te zitten en ook niet vanuit dat kader met hun kind in gesprek hoeven te gaan. En dat is juist weer mooi dat er andere mensen zijn die op een neutrale manier naar kinderen kunnen luisteren en hun stem centraal kunnen zetten en wat dieper op die belevingswereld van kinderen in kunnen gaan. En dat dat dus juist ook heel erg van waarde kan zijn om een wat ander beeld over het kind te krijgen, omdat je er als ouders gewoon dichterbij staat. Dus dit zijn nog even wat aanvullingen op de tools die jij eerder noemde, Iris, geen uitputtende lijst voor is, maar even een aantal ideeën en dat het vaak goed is om onderscheid te maken in het stukje kennismaking en de wat meer analyse verdiepende fase met kinderen.
Nou, we gaan nu nog even luisteren naar een ander ervaringsverhaal van Sanne.
Toen mijn ouders gingen scheiden was ik pas 6 jaar oud, dus op het moment van de scheiding heb ik niet per se veel gepraat met mijn ouders. Of ik kan het me in ieder geval niet herinneren van die tijd. Ondertussen zijn we 21 jaar verder en heb ik natuurlijk wel gesprekken gehad met mijn ouders. Ik heb gelukkig met allebei een goede band, maar vooral met mijn moeder kan ik vrij makkelijk praten over de scheiding. Mijn vader is er wat meer gesloten over en probeert dingen sneller af te doen met een grap of met een statement waar verder niks over te zeggen valt van mijn kant. Dat zorgt er wel voor dat ik niet zo vaak met mijn vader praat over de scheiding en dus ook vooral mijn moeders kant en herinneringen ken. Als tip zou ik willen meegeven dat ouders zoveel mogelijk openstaan voor gesprekken met het kind. Zowel voor diepgaande gesprekken over de scheiding als gesprekken over het leven van het kind bij één van de ouders. Interesse tonen is belangrijk, want dat is ook een belangrijk deel van het leven van het kind. De kinderen moeten iets kunnen halen bij de ouders niet bij de kinderen. Daarnaast denk ik dat het belangrijk is als alle partijen respectvol benoemd worden met ofwel hun naam of papa of mama, precies wat een kind gewend is. Dit geldt ook voor nieuwe partners van de ouders. Mijn ouders deden dat niet altijd en dat gaf mij een soort loyaliteitsconflict.
Dankjewel Sanne voor het delen van jouw verhaal. Wat ik er vooral heb uitgehaald is dat kinderen moeten iets kunnen halen bij hun ouders, niet andersom. En dat het ook heel belangrijk is om respectvol met namen om te gaan. Marike, kan jij daar misschien nog wat over zeggen? Hoe zorg je ervoor dat je niet negatief over de andere ouder praat?
Ja, mooi hè, want Sanne die zei respectvol ook allemaal elkaars namen noemen. Ja. Ik hoor toch best wel vaak, zeker als ouders wat minder goed met elkaar omgaan, hè, de ander of mevrouw, meneer, mijn ex. Het zijn en blijven je vader of je moeder, of twee moeders, twee vaders van de kinderen. Ja. En als je door die bril van kinderen kijkt, is dat ook wat zij vaak willen. Hè? Praat respectvol over elkaar. Dat jullie elkaar niet zo aardig vinden, daar kunnen ze nog soort van wel hun draai in vinden. Maar tegen mij en tegen anderen, noem iemand inderdaad bij de naam. Of de moeder van Sanne, die heeft, hè, zo. Ja. En let heel erg op je intonatie. Je rollen met je ogen, zuchten, bepaalde manier van kijken. Daar zijn kinderen gevoelig voor, hoe je respectvol blijft. Dus blijf vooral respectvol naar de kinderen toe over de ander. Wat hun ervaringen zijn en wat jouw eigen ervaringen zijn, die moet je eigenlijk wel loskoppelen van elkaar. Naar je omgeving respectvol blijven.
Kinderen blijven 50% iedere ouder.
Ja. Op je woorden, je non-verbale gedrag letten. En dat is eigenlijk heel belangrijk voor kinderen.
Ja, dus eigenlijk hele kleine dingen, kleine woordjes kunnen al een beetje een risico opleveren voor loyaliteitsconflict, noemde Sanne ook. Misschien niet groot, maar ja, kinderen kunnen daar toch wel last van hebben.
Ja, en dat maakt ook dan wel vaak dat kinderen dan niet meer in gesprek gaan met hun ouders of dat ze dan afstand nemen. Hè? En wat je dus ook wel ziet is, om een loyaliteitsconflict een beetje te voorkomen, hè? Dat het zo belangrijk is dat je ook als ouders toestemming geeft, niet alleen maar in woorden, maar ook intrinsieke toestemming geeft dat je kind heen en weer mag gaan tussen jullie allebei als ouders. En dat hij zijn eigen beeld en zijn eigen relatie mag vormen met zijn ouders. Dat is zo belangrijk.
Ja, en met dat risico op een loyaliteitsconflict, zijn ouders dan eigenlijk wel de aangewezen personen om te praten over de scheiding?
Ja, lastige vraag. Ja. Nou, kijk, aan de ene kant kunnen ouders denk ik goed met hun kinderen in gesprek, omdat het belangrijk is dat zij die scheidingsmelding doen. Dat ze ook blijven inzoomen op hun kind van wat heb jij nodig, beschikbaar zijn, luisteren. Want ze zijn natuurlijk, kinderen moeten verder met hun ouders en ouders met de kinderen. Hè? Dus die relatie is essentieel. Maar het kan voor kinderen wel heel lastig zijn vanuit dat loyaliteitsgevoel om altijd echt te zeggen wat je denkt of echt uit te stralen wat je voelt. En dan kan het heel fijn zijn om naar een neutraal iemand te gaan, een neutrale plek, die de context ook overziet. En dat is wat wij bijvoorbeeld als kindbehartiger doen. Hè? Dat we dan naast kinderen staan. Dat we kinderen een stem geven. Dat we ook een terugkoppeling aan ouders geven van wat hun beleving en wensen en behoeften zijn. En ook rekening houden met het verhaal van ouders. Dus dat we het verhaal en het beeld van het kind in kaart brengen. En dat kan voor kinderen wel heel fijn zijn dat ze ook weten, oh, er is ook iemand die echt naast mij staat. En je hebt ook de buddies van Villa Pinedo. Hè? Want we hebben een aantal mooie buddies die hun ervaringen delen. Ja. Dat kan voor kinderen ook heel fijn zijn om met iemand te appen van, oh, ik voel even dit of ik vind dat even lastig. Laagdrempelig kan dat al heel erg prettig zijn dat ze ervaren, er is ook iemand speciaal voor mij.
Ja, want wat ik vaak ook hoor is dat het voor kinderen vooral heel erg belangrijk is dat zij weten dat ze niet de enige zijn met gescheiden ouders. Dat ze heel veel steun eruit kunnen halen om verhalen van anderen ook te horen.
Zeker.
En we hebben dan ook nog een verhaal om met jullie te delen. Dat is het verhaal van Lisanne, ook vrijwilliger bij Villa Pinedo.
Ik ben denk ik het gesprek met mijn ouders individueel aangegaan naarmate ik ouder werd. Ik wilde graag weten wat er was gebeurd omdat ik erg jong was toen mijn ouders gingen scheiden. Ik ben nooit bewust bij ruzies of iets dergelijks aanwezig geweest. Maar had wel behoefte aan het verhaal achter de scheiding van mijn ouders en de reden vooral erachter. Ik wist wel bijvoorbeeld al toen ik heel jong was dat mijn moeder bij mijn vader is weggegaan. Dus hè, wie het had uitgesproken naar wie. Maar toch popte er naarmate ik ouder werd wat meer vragen over op. En ik merkte bijvoorbeeld ook naarmate ik ouder werd dat ik moeite heb om mij open te stellen voor andere en nieuwe relaties. Ik kon ook mijn ouders samen niet zo goed voorstellen. En ik was ook benieuwd wat voor relatie zij hadden gehad. En ook bijvoorbeeld iets heel praktisch van waar ik als jong meisje allemaal had gewoond en voor hoe lang. Ik was een beetje bezig om een chronologische volgorde van mijn leven te maken. Om meer begrip daarvoor te krijgen, zeg maar. Dus ik ben eigenlijk met mijn vader een paar keer gaan zitten. Gewoon één op één het gesprek gevoerd met hem. En hij heeft vooral dingen verteld over hoe het voor hem is geweest in die periode met twee jonge kinderen als je vrouw weggaat. En met mijn moeder ben ik eigenlijk vooral aan de hand van foto's van vroeger, die we erbij hebben gepakt, ook met mijn oude stiefvader die niet meer in ons gezin is. Dus ik heb meerdere stiefvaders gehad. En dus aan de hand van foto's in gesprek met haar gegaan om te kijken hoe ik als jong meisje me gedroeg en wat voor effect dat nu nog steeds op mij heeft. Maar ook om mijn moeder te leren begrijpen waarom zij die keuze heeft gemaakt om weg te gaan bij haar gezin met twee jonge kinderen, zeg maar. En dat heeft mij eigenlijk heel veel rust gebracht om het juist individueel met mijn ouders te doen. En om mijn eigen verhaal en mijn eigen conclusies eruit te kunnen trekken. En niet alleen maar het verhaal van mijn ouders aan te horen. Dus ik heb het vooral heel erg op mezelf betrokken en hoe ik als jong meisje was, die de scheiding van mijn ouders had meegemaakt. En hoe ik daar nu mee omga en hoe ik daarmee nu in het leven sta. Dus dat zou ook mijn tip zijn. Van kijk vooral naar wat jij eruit wil halen en hoe jij nu in het leven staat en wat jij er nog aan kan hebben, zeg maar.
Nou, dit was het verhaal van Lisanne. We hebben vandaag verschillende ervaringsverhalen van jongeren gehoord. Heel erg fijn dat zij hun gedachten met ons delen. En wat je eigenlijk hoort, hè, is dat kinderen het zo belangrijk vinden om betrokken te worden op kindniveau. Dat ze niet betrokken worden in volwassen zaken, maar dat wel hun vragen ook beantwoord worden. En dat ze ook uitleg krijgen over de scheiding. Niet het hele volwassen verhaal erachter, maar wel een stukje begrip hebben waarom het nou eigenlijk niet is gelukt. En dat ze het heel belangrijk vinden dat je respectvol blijft over de ander naar het kind toe, maar ook naar je omgeving toe. Dat iemand bij de naam wordt genoemd. Dat je ook in verschillende fases in hun leven met ze in gesprek blijft. En zoals Gordon Neufeld dat eigenlijk mooi zegt, laat je kind niet los. En dat betekent eigenlijk, blijf in verbinding met je kind. Blijf in contact met je kind in de verschillende leeftijdsfasen waar een kind in zit. En ga het gesprek aan en durf open te staan voor de gedachten en de gevoelens en de ideeën van kinderen. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Als je meer wil weten over de kindbehartiger, ga dan naar kindbehartiger.nl of naar de Instagram pagina @kindbehartiger. Tot de volgende keer.